Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Israël gaat vandaag voor de vijfde keer in 3,5 jaar tijd naar de stembus. De omstreden oud-premier Benjamin Netanyahu leidt de peilingen. Hij zegt bereid te zijn een extreem rechts en daarmee anti-Palestijnse coalitie te vormen, vertelt redacteur Floris van Straten. Wat betekenen deze verkiezingen voor de toekomst van het land? Floris, jij zit nu in je hotelkamer in Jeruzalem, waar je voor de krant bent om verslag te doen over de verkiezingen in Israël. Hoe is dat daar deze dagen? Wat valt je op?
Ja, je merkt niet zo heel veel eigenlijk van verkiezingskoorts hier. Je ziet wel een aantal bussen met posters erop van politieke leiders zoals Netanyahu en ook anderen voorbijrijden. En hier en daar zijn er mensen met een megafoon die oproepen om op een bepaalde kandidaat te gaan stemmen. Of je ziet mensen met een spandoek of een vlag. Maar het zijn er niet heel veel. En je proeft ook wel bij veel mensen een zekere vermoeidheid, omdat het al de vijfde keer is in 3,5 jaar tijd dat ze naar de stembus worden geroepen. En dat geeft ook een soort dubbel gevoel. Want aan de ene kant hebben ze er wel een beetje genoeg van om steeds naar de stembus te moeten. Aan de andere kant beseffen ze ook wel dat ze misschien nu dan toch eens moeten proberen om die impasse die er eigenlijk de laatste jaren geweest is te doorbreken. En dat kan natuurlijk door flink in grote getale te gaan stemmen. En als er dan één partij of een paar partijen komen bovendrijven die duidelijk winnen, dan kunnen die misschien eens een wat stabielere regering vormen.
Als we nu even kijken naar Israël, wat de situatie daar nu is. Dat is natuurlijk al jaren complex. De laatste tijd zijn er ook weer heel veel berichten over aanslagen, geweld tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Zou je ons nog even kort kunnen meenemen naar wat zich daar nu afspeelt?
Ja, nou, kijk, economisch gaat het in Israël helemaal niet slecht. Als je het vergelijkt ook met Europese landen, die hebben waarschijnlijk meer te lijden gehad onder de coronapandemie en dergelijke. En nu de enorme energieprijzen dan Israël. Maar politiek en qua veiligheid blijft het inderdaad wel problematisch. Begin dit jaar zijn er een aantal terroristische aanslagen geweest van Palestijnen die geen andere weg meer zagen dan gewapende weerstand en dan via zo'n aanslag probeerde om Israël te treffen.
Israël beleeft onrustige tijden. Het land kreeg in één week tijd te maken met 3 aanslagen. Daarbij werden in totaal 11 mensen gedood. Gisteren nog werden in een voorstad van Tel Aviv 5 Israëliërs doodgeschoten door een 26-jarige Palestijn uit de westelijke Jordaanoever.
En Israël heeft daar zelf weer keihard op gereageerd door het leger naar met name een aantal plaatsen op de westelijke Jordaanoever te sturen, die daar heel hard hebben huisgehouden ook. Waardoor er nu dit jaar alweer ruim 120 mensen ook zijn gedood. En het zou best eens het bloedigste jaar kunnen worden in lange tijd hier in Israël en de Palestijnse gebieden. Dus dat heeft ook zijn weerslag natuurlijk op de situatie hier. Want ik heb dat nog niet eens genoemd dat in de afgelopen anderhalf jaar ook weer 2 keer er van die uitbarstingen zijn geweest van confrontaties met Hamas in de Gazastrook. Waardoor er allerlei raketten ook op Israël werden afgevuurd. En dat heeft natuurlijk ook tot veel onrust bij mensen geleid, als ze weer in de schuilkelders moesten gaan zitten.
Na vandaag worden dus voor de 5e keer verkiezingen gehouden in 3,5 jaar tijd. Hoe is dat eigenlijk zover gekomen? Want dat is echt heel veel.
Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Zeker ook met de figuur van Benjamin Netanyahu. Dat is de oud-premier die eigenlijk de afgelopen paar decennia de dominerende figuur was in de Israëlische politiek. En die ook zich kan etaleren als een gevestigde staatsman. En dat slaat aan bij heel veel Israëliërs die hem de veiligheid van Israël, en dat is echt het onderwerp dat ze het meest aan het hart gaat, wel toevertrouwen. Maar die is toch wel flink aangeslagen de laatste paar jaar door een aantal processen op verdenking van corruptie tijdens zijn eerdere ambtstijd. Dus dat heeft een enorme invloed gehad op die Israëlische politiek van de laatste jaren. Want het heeft de coalitievorming ook aanzienlijk bemoeilijkt. Er zijn een aantal partijen die per se niet meer met Netanyahu in zee willen. En als er niet binnen 6 weken een nieuwe coalitieregering gevormd is, dan moeten er ook weer nieuwe verkiezingen worden gehouden. Dus er is maar een vrij korte periode daarvoor. En daardoor is het al een paar keer gebeurd dat ze niet op tijd die 6 weken haalden om een nieuwe regering te vormen en weer nieuwe verkiezingen uitschreven.
En hoe zag die laatste regering er dan uit?
Nou, dat was een coalitietje van 8 partijen, allemaal niet heel groot, die eigenlijk als voornaamste cement hadden dat ze tot elke prijs wilden voorkomen dat Netanyahu weer opnieuw premier zou worden. En daarom hebben ze de handen in elkaar geslagen. Maar daar zaten onder andere dus ook bijvoorbeeld Arabische Israëliërs bij, partijtjes van die groep. Maar ook meer linkse en meer rechtse. En nou ja, het was een allegaartje.
Ja, het zou een beetje zijn alsof bij ons de oppositiepartijen als GroenLinks, Forum voor Democratie en de SGP ineens gaan samenwerken om Rutte weg te krijgen, toch?
Ja, daar zou je het een beetje mee kunnen vergelijken inderdaad. En ja, dat zijn toch allemaal groeperingen die verder natuurlijk heel weinig met elkaar gemeen hebben. Dus ja, het was eigenlijk bij voorbaat wel min of meer tot mislukken gedoemd. En dat is dan ook gebleken. Ze hebben het dus net iets meer dan een jaar volgehouden. Het was geloof ik een jaar en een paar dagen. En toen was het ook weer voorbij. Dus ja, dat is ook een punt van zorg voor veel Israëliërs, dat ze nu steeds maar geen stabiele coalities krijgen. En ook ditmaal is dat weer allerminst gegarandeerd natuurlijk.
Maar wat betekent dit dan nu voor de nieuwe verkiezingen? Waar gaan de mensen dan nu op stemmen, denk je?
Nou, natuurlijk heeft Netanyahu nog steeds veel aanhang. Want ondanks die processen blijven veel Israëliërs hem toch wel zien als de man die het land het beste door woelige tijden kan leiden. Die ook heel charismatisch overkomt, veel charismatischer dan de meeste andere politici in Israël. Dus die blijft een belangrijke factor en zijn partij, Likud, zal ook wel weer de grootste worden. Maar hij heeft al aangekondigd dat hij het best in zee wil gaan met extreemrechtse partijen die de laatste jaren flink zijn opgekomen. Die hebben echt aan de weg getimmerd. En dat zie je wel vaker natuurlijk in landen, dat als de politieke situatie in een impasse is beland en het schiet niet meer erg op met nieuwe projecten en dergelijke, dat dan extreme partijen daar een voordeel mee doen. En dat is hier ook in Israël gebeurd. Daar zie je nu dat Joodse Kracht en de religieus-zionistische partij, dat die misschien wel hun zeteltal gaan verdubbelen. Die hebben er nu 7 en het zouden er best eens 14 kunnen worden volgens de opiniepeiling. En dan zouden ze in één klap de 3e partij van het land zijn.
En wat kenmerkt die extreemrechtse partijen dan?
Nou, die willen bijvoorbeeld de westelijke Jordaanoever bij Israël trekken. Gewoon annexeren. En Palestijnen die daar dan tegen protesteren, die mogen worden weggevoerd wat hen betreft. Die moeten maar ophoepelen. En ze vinden dat eigenlijk gewoon Joods gebied is. Ze noemen het ook niet de westelijke Jordaanoever en al helemaal niet de bezette westelijke Jordaanoever. Zij noemen dat Judea en Samaria. En dat hoort bij het oude Joodse land. Dus dat moeten ze gewoon gaan innemen. En in het algemeen zijn ze keihard tegen Palestijnen. Dus ook bijvoorbeeld die leider van ze, Ben Gvir, dat is de leider van Joodse Kracht, die heeft onlangs nog, toen hij in een wijk van Jeruzalem was waar veel Palestijnen wonen, die ook in Oost-Jeruzalem ligt, Toen heeft hij plotseling, terwijl er een aantal jongeren met stenen begon te gooien, heeft hij een pistool getrokken. Gewoon als burger. En wilde daarmee gaan schieten. Maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar, ja. En zijn slogan is ook vaak bij partijbijeenkomsten geweest in het verleden. Jullie dorp moet branden. En daarmee bedoelde hij dan, jullie Palestijnse dorp moet branden.
Hoe komt het nou juist bij deze verkiezingen die extreemrechtse partijen ineens zo'n terrein winnen?
In Israël moet je je natuurlijk ook voorstellen, speelt altijd die veiligheid een enorme rol. Hè? Het is echt niet te vergelijken met Nederland in dat opzicht. Hier zitten mensen van tijd tot tijd in de schuilkelder als er weer raketten uit de Gazastrook worden afgevuurd. Of er zijn terroristische aanslagen in winkelcentra of elders in het land. Dat creëert een heel andere situatie natuurlijk dan bijvoorbeeld in Nederland of zo. Waar wij ons nooit over dat soort risico's hoeven te bekommeren.
Nee.
En die rechtse partijen die spelen daar ook echt stevig op in. Ik zag aan Jaffa-straat, een grote winkelstraat in West-Jeruzalem, was er een meneer die zat op een krukje, Stuart Chester. En toen ik vroeg wat hij dacht te gaan stemmen, zei hij dat hij dus ook op de religieus zionistische partij wilde gaan stemmen.
Ik wil voor de religieus zionistische partij, omdat het meest closely reflects mijn persoonlijke ideologie.
Toen zei ik, denkt u niet dat dat dan tot veel instabiliteit gaat leiden en onrust wanneer ze proberen de westelijke Jordaanoever te annexeren, zoals ze hebben aangekondigd? En toen zei hij, nee hoor, daar was hij helemaal niet zo bezorgd over. Want Palestijnen die houden zich wel koest als je hard tegen ze optreedt.
Unfortunately, it seems to me that making concessions to the Palestinians does not moderate their view.
En alleen als je concessies doet, dan gaan ze mekkeren en moeilijk doen. En dus dat was niet de juiste aanpak. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zelf niet zo ver afwonen van de Gazastrook. En die dus dan met enige regelmaat raketten zien overvliegen. En voor hen speelt dat veiligheidsprobleem natuurlijk dan nog eens extra. En dat zijn gewoon gezinnen met kinderen en zo, die zich ook zorgen maken over de veiligheid van hun gezin.
We live near to Gaza. So it's really important to us to vote right. This time, to ensure the security of our children.
Dat was de 35-jarige Lito, een vrouw met twee kleine kinderen. En deze vrouw die ik sprak, die legde ook uit dat dat ook de reden was dat zij zeker op een rechtse partij ging stemmen. Welke precies, dat wist ze nog niet. Maar dat zijn de partijen die volgens haar de veiligheid het meest serieus nemen.
En stel, deze coalitie komt er. Hoe snel denk jij dan dat deze extremistische plannen worden uitgevoerd?
Nou, die zullen op allerlei manieren proberen om zo gauw mogelijk hun stempel te drukken op allerlei zaken. Natuurlijk, ten eerste, ze zullen proberen om die westelijke Jordaanoever te gaan annexeren. Dat hebben we al eerder besproken. Maar ze zullen ook waarschijnlijk de Israëlische democratie weer verder proberen aan te tasten. Althans, dat is wat veel critici van de partijen vrezen. En Netanyahu heeft wat dat betreft ook al een flinke staat van dienst. Het is niet voor niks dat hij vaak in één adem wordt genoemd met de Hongaarse premier Orbán en met president Erdogan van Turkije en nog een paar van die autoritaire leiders. Want de burgerlijke vrijheden in Israël zijn behoorlijk aangetast al de afgelopen jaren. En dat proces zal waarschijnlijk alleen maar versterkt worden als er zo'n extreem rechtse coalitie zou komen, onder leiding van Netanyahu. Ze hebben ook al gezegd dat ze de rechterlijke macht willen hervormen, zodat die minder te zeggen krijgt over wetgeving, en ook nieuwe wetten willen aannemen om politieke corruptie te kunnen vervolgen. Die zijn nu nog strenger en zij willen die minder streng maken, zodat politici gewoon hun gang kunnen gaan. En hun standpunt in het algemeen is dat rechters zich koest moeten houden en niets te zoeken hebben bij het uitleggen van wetten en dergelijke. En met die hervormingen zullen ze waarschijnlijk ook proberen om de ongelijkheid tussen Palestijnen en Israëliërs verder te vergroten. Je hebt al gezien dat Palestijnen de laatste jaren toch steeds meer worden weggedrukt, ook in wettelijk opzicht. En met zo'n regering zou dat naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder escaleren.
We hebben nu al vaker over de Palestijnen gesproken. Ik denk alleen maar, hoe reageren zij hierop?
Zij hebben een soort gelatenheid. Ze kunnen natuurlijk zo weinig nu uitrichten. Ze kunnen dus maar een klein deel van de Palestijnen, dat zijn er trouwens nog wel 1,7 miljoen in totaal. Maar ja, dat is toch maar 20% van de bevolking die dus in Israël zelf, binnen de grenzen van het eigenlijke Israël wonen, die mogen stemmen. Maar de andere 5,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, die mogen niet stemmen. Dus alleen al daarom moeten ze maar afwachten hoe dat gebeurt. Wat er gebeurt verder met de uitslag van de verkiezingen en welke regering er komt. En hoe hard die dan weer gaat optreden tegen Palestijn.
Want waarom mogen zij niet stemmen?
Ja, omdat ze dus voor een deel niet binnen de Israëlische grenzen vallen. Maar het is wel zo dat ook die door Israël bezette gebieden, dat die grotendeels ook op het gebied van allerlei belangrijke punten worden bestuurd door Israël. En de autonomie van de Palestijnen is heel gering. Er is wel een kleine regering in Ramallah, de Palestijnse autoriteit wordt die vaak genoemd, die dan over met wat geld en wat budgetjes hier en daar iets kan doen. Maar zelfs in die bezette gebieden is het gewoon Israël dat overal de lakens uitdeelt. Dus dat maakt dat die Palestijnen wel heel weinig armslag hebben.
Ja, terwijl de gevolgen van een wellicht rechtse coalitie ook heel veel consequenties voor hen zou hebben.
Zeker. En nu al was het zo de afgelopen weken dat er dus weer flinke schietpartijen waren op de westelijke Jordaanoever. Omdat er een aantal geradicaliseerde jongeren had een groepje opgericht dat af en toe het Israëlische leger beschoot en zo. Het was met name vanuit de stad Nablus. En toen heeft het Israëlische leger vorige week een grote actie daar ondernomen. Waarbij ook weer een aantal van die jongeren werd doodgeschoten. Die dan lid zouden zijn geweest van die groep. Maar dat zie je steeds meer gebeuren eigenlijk. Dat dan jongeren denken van ja, die Palestijnse autoriteit van ons, die doet ook niks. Die werkt vaak nog samen met Israël. En het schiet allemaal niks op. We moeten gewoon vechten. Dus wij nemen de wapens op, illegaal. En proberen Israël te bestoken waar we kunnen. Ongeacht of dat misschien ons leven kost. Dus dat is, als er een nog radicalere coalitie zou komen in Israël, zal dat soort confrontaties waarschijnlijk alleen maar talrijker worden.
Dankjewel, Floris.
Dank je.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer.